duurt het. Het is advent. Maar dat weten we, hè? Al 4 weken lang. En ik ben al voorbereid. Ja, het is toch al bijna. Dus als het al bijna is, dan dacht ik, ik doe mijn trui aan. Ja, want ik wil daar graag naartoe. Ja. Trouwens, er is een hele nieuwe trend op komst, hè? Heb je het gezien op de televisie niet? Krant niet gelezen? Een hele nieuwe kersttrend komt er. De kerstboom, die gaat eruit. Ja, en weet je wat er in de plaats komt? Een kribbe. Ja, dan denk je, hoe is dat? Ja, maar trends veranderen, hè? Dus als je op nieuws kijkt, moet je opletten. De kerstboom gaat eruit. De kribbe die komt erin. We halen Jezus in huis. Ja. En oh, ik proef omzet. Ik proef omzet. Want ik ben bezig namelijk een kribbe te ontwikkelen. Namelijk zo'n kerstboom is altijd heel lastig om weer op te bergen. Vandaar dat ze de kerstboom ook uit elkaar halen tegenwoordig in een doos doen. En dacht ik, weet je wat, als je nou een kribbe hebt, dan moet je ook een opvouwbare kribbe hebben. Dus die heb ik gemaakt. Een prototype nog wel, hè. Kijk, het is een prototype. Maar die kan je makkelijk op zolder zetten. Zie je dat? Dus dan kan je zo die kribbe, die kan je dan van je zolder halen. En die zet je dan zo in elkaar. Hupsakee, 1, 2, 3. Nou, wat wil je nog meer? Ja, we moeten natuurlijk even, anders ben je te veel hooi kwijt, hè? Dus er komt toch een dingetje zo in. En dan nog aan de kopkant nog even een stukje, want anders dan lijkt het niet, hè? Zo. Hé, wat denk je hiervan? Kan ik er vast noteren hoeveel ik er kan maken? Ze worden van gerecycled hout gemaakt. En ja, ieder jaar weer bruikbaar. Bijpassend wordt dan geleverd, dat zo heb ik dat in mijn gedachten, de hooi. Ja, natuurlijk, hè? Dus dat moet er dan in. Ja, ik ruim het straks op, Ria. Zo. Kijk, dit is een leuke test, want ik zie dat ik gewoon maar de helft van het hooi mee hoef te nemen. Ja, dit is veel te veel, dus dat is dan, dit is zo wel goed. Nou. Dus dan zijn jullie al op de hoogte, dat wordt de nieuwe trend. Hè? En dan als het afgelopen is, dan is het heel simpel. Je vouwt hem dubbel. Die hooi die breng je weer terug naar Suus, want dit is van Ben & Jerry. Dat zijn de twee konijnen van Suus. Dan wordt het ook weer gebruikt. Dan duw hem dicht. Nou, dan heb je natuurlijk Jezus erin liggen. Hup, die stop je weer in de doos. En hup, naar zolder toe. Klaar toch? Ja. Oh ja, advent. Advent. We zijn bezig met advent. Advent, dat komt van het woord adventus. En dat betekent komst. Nou, en met kerst hebben we dan natuurlijk dat je zegt de komst van Jezus. We verwachten Jezus. Maar advent is komst. Dus het kunnen nog veel meer dingen zijn van komst. Advent, dus aftellen naar kerstfeest. De verjaardag van Jezus. Want we tellen niet af naar de geboorte van Jezus, want hij is al lang geboren. Maar we tellen af naar de verjaardag van Jezus. En dan denk je, ja, een beetje raar naar de verjaardag van Jezus. Hij is er toch niet meer. En als iemand niet meer onder ons is, dan vieren we ook geen verjaardag meer, toch? Maar ik kan jullie vertellen, hij leeft. Jezus leeft. Dus omdat hij leeft, kunnen we ook zijn verjaardag vieren. Nou, en er zijn 100.000 mensen die misschien niet eens weten wanneer ze jarig zijn. Nou, dat weten wij ook niet precies van Jezus. Maar dat geeft niet, we hebben bedacht, weet je wat, we vieren gewoon dan. Maar het aftellen naar de geboorte van Jezus, dat kan wel. Dat is al begonnen in Genesis eigenlijk. Want in Genesis heeft God bedacht om Jezus te sturen naar de aarde. Dus van dat moment, vanaf Genesis, kan je al aftellen naar de geboorte van Jezus. God heeft namelijk een plan. Helemaal van het begin af aan had hij een plan. Het gaat niet goed. Ik ga een plan maken. En dat plan is dat Jezus de wereld zou redden. Genesis begint met de profeten al, met de komst van Jezus. Dus vanaf Genesis is het advent. Ik heb even 7 profetieën op een rijtje gezet, vanaf Genesis tot Jezus. Dat je ziet, we zouden zelfs 7 adventprofetieën kunnen hebben in plaats van 4. Misschien ook een nieuwe trend. Ja, we verzinnen ze waar je bij staat. Het is ook gewoon bedacht. Heel goed. Zou kunnen, hoeft niet hoor. Maar 1 profetie is bijvoorbeeld het Oude Testament. In Genesis staat de belofte dat Jezus geboren zou worden uit het zaad van Abraham. En dat kunnen we gelijk lezen, ook weer in het Nieuwe Testament. Dat is zo, dat staat in Matthäus 1. Dus het Oude Testament is het voorzegd, de profetie. En het Nieuwe Testament wordt het bevestigd dat het zo is. Ook uit het zaad van Isaac zou die komen. In Genesis 12, Nieuw Testament in Lucas. Ook uit de stam van Juda. Dat had God allemaal al bedacht, hè? Allemaal al bedacht. Er staat weer in Micha, staat dat. En het Nieuwe Testament in Lucas 3. En geboren uit de familie van Isaï. Staat gewoon omschreven in het Oude Testament. En het Nieuwe Testament zien we in Lucas 3 dat het ook zo is. Geboren uit het huis van David, van koning David. Staat in Jeremia, Oude Testament. In het Nieuwe Testament in Lucas. Geboren in Bethlehem. Dit is zijn geboorteplaats al. Dat is mooi, is ook al voorzegd. In Micha. Dus in Lucas 2 staat het Nieuwe Testament dat het zo is. Geboren uit de maagd Maria. Jesaja 7, dat lees ik even voor. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Emmanuel noemen. Dat staat in Jesaja. In Lucas 3, in Lucas 1 lezen we. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. Profetieën en uitkomsten van profetieën. Hoezo is de Bijbel niet waar? Hoezo is de Bijbel een oud boek? Hoezo snappen we er helemaal niks van? Nou, soms snap ik het ook wel niet helemaal hoor. Maar het is zo wonderlijk dat alles omschreven is. God heeft een plan. Dat is belangrijk. Oké, dan krijgen we het moment, want we gaan langzaam naar kerst toe, hè? Maria. Maria krijgt een bezoek van een engel. Gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heere is met je. En ze schrok hevig. Ja, hallo. Wie heeft er wel eens een engelenbezoek gehad? Niemand? Ja, nee, anders kon je even uitleggen dat je ook best ervan schrikt. Nee? Het is ineens zomaar engel. Ja. Nou, niemand. Nou ja, wie weet, kan nog, hè? Nou, er staat ergens anders in de Bijbel dat we zonder het te weten misschien wel een engel op bezoek hebben gehad. Dus een engel kan gewoon in een mensengedaante komen. Dat is ook wel interessant. Maar de engel zegt tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Nou, en dan komen er in dat Bijbelgedeelte een aantal vragen. Ja, maar hoe kan dat nou? En hoe zit dat nou? En hoe moet dat nou? En dan komt er iets heel moois wat Maria zegt. Maria zegt dan, de Heere wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Ik snap er geen niks van. Er komt een engel en ik word zwanger. Maar laat het met mij maar gebeuren wat u hebt gezegd. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat Maria wist dat hier Jezus zou komen. Ik denk dat de mensen toen daar best mee bezig waren. Jezus zou komen. Het stond al in die profetieën, dus ze konden het allemaal weten. Hè? Dus ik denk dat Maria best wel terug ging denken, oh wacht even, Messias komt. Wie? Ja, oh ja, dat heb ik gelezen, dat heb ik gehoord, dat heb mijn moeder verteld, mijn vader verteld. Het zijn allemaal mogelijkheden. Maar had zij ten diepste door wat haar te wachten stond? Maria, had je het door? Daar gaan we naar luisteren. Een heel mooi lied. Maria, had je het door? Ik denk het niet. Ik denk het niet dat Maria door had wat er allemaal met haar en met Jezus zou gebeuren. Dat kan je ook haast niet voorstellen. Dat je zoon zou wandelen op water. Dat bedenk je toch niet? Dat hij mensen vrij zou maken. Dat hij aan het kruis zou gaan hangen. Om de zonde van heel de wereld op zich te nemen. Dat bedenk je toch niet? Maria, had je het door? Maria, die ging eigenlijk Advent vieren. 9 maanden lang. Maria had 9 maanden Jezus in haar buik en zag ernaar uit naar de geboorte. 9 maanden lang. Ja, en dan begint het allemaal, hè. Jozef, een rechtschapen man, wilde haar niet in opspraak brengen en wilde in stilte haar verlaten. Hoor je net dat je in verwachting zal raken en dan is het je man, je verloofde, dat is even, daar kom ik straks nog even op terug. Dat hij je zou verlaten, ja, omdat je in verwachting bent. Ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel. Maar dan komt er een engel en die spreekt tot Jozef. Niet naar Maria, dat is wel bij Maria geweest. Nee, de engel die spreekt naar Jozef. Vind ik heel mooi. Ja, en eigenlijk denk ik, waarom heeft God nou niet gewoon een kind verwekt bij een vrouw die nog helemaal niks met een man had? Dat was veel makkelijker geweest. Dan had je heel veel minder verdriet gehad. Maar ik denk dat dit juist zo is, omdat ik denk dat ieder kind recht heeft op een papa en een mama. Dan is het weer heel logisch. Heel mooi. Nou, kort erop reisde Maria naar Elisabeth. En Zachariah. Logisch dat ze even van huis weggaat, want iedereen kijkt naar haar toe. Oeh, die is in verwachting. Oeh, die woont nog niet samen met een man. Tegenwoordig zou dat allemaal veel minder zwaar wegen, helaas. Maar voor God zijn Jozef en Maria getrouwd. Dat denk ik niet. Dat staat in de Bijbel. Dus daarom kan ik dat zo zeggen. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn van de Heilige Geest. Haar man Jozef, een rechtschapen man was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover na stil haar te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria tot je te nemen. Zo staat het. Dus voor God is het gewoon Jozef en Maria getrouwd. Want het kind wat ze draagt is van de Heilige Geest. Oké, dan krijg je de ellende van Bethlehem. Daar ze naartoe moeten, een hele reis. Het is op zichzelf valt dat wel mee tegenwoordig hoor. Het is 145 kilometer en het is 2,5 uur met de bus. Dan kan je gewoon op Google Maps kan je dat zoeken, hè. Dat is heel simpel, de snelweg. We weten ook niet precies hoe ze gelopen zijn, want ze zullen niet via de snelweg, ik denk dat die er ook nog niet was, maar via de bergen zijn mogelijkheden. Volgens mij is het niet bekend. Maar de geleerden die gaan er natuurlijk over nadenken en pluizen, hoe lang zou dat nou duren? Nou, 145 kilometer, als je 4 kilometer per uur loopt en doet het 8 uur per dag, is het 4 dagen. Dan denk je 8 uur per dag lopen, ja, maar ze waren gewend om te lopen. Hè. Het is niet zo dat ze gewend waren op de fiets of met de bus te gaan, maar ze waren gewend te lopen, dus 8 uur per dag, ik weet niet. Dus in ieder geval 4 dagen. En als ze een dagje lang over gedaan hebben, ach, het gaat er niet om. Maar het gaat erom, het is wel een hele reis als je 9 maanden zwanger bent. Dat is natuurlijk wel zo. De start van Jozef en Maria liep niet vlekkeloos. De mooie tijd van de verloving en het samen zijn. En Jozef het voorbereiden van het huis, wat hij moest gaan doen. Maria zwanger door de Heilige Geest, ging naar Elisabeth toe. Dus Jozef en Maria waren ook weer niet meer bij elkaar. En dan de reis naar Bethlehem, hoogzwanger. En er was ook nog eens geen plaats ook. God heeft een plan. En Jezus is mens geworden. En dat is een belangrijk punt vandaag. Jezus is mens geworden. Een mens Net als jij. En ik. Dus ze denken, ja. Heel vaak als je de plaatjes ziet, dan zien we Jezus met zo'n aureooltje boven zijn hoofd. Ik wil niet stoken, ik wil niet raar doen, maar dat is niet zo. Jezus is niet een heilige. Jezus is een mens, net zoals jij en net zoals ik. En waarom ben ik daar zo'n beetje fel op? Dat is heel simpel. Als dat niet was, dan was het offer van Jezus waardeloos geweest. Want, makkie, als jij goddelijk bent, dan kan je alles aan, dan kan je alles dragen. Maar als je mens bent, dan is het wat lastiger. Dus Jezus is mens geworden, net zoals u en ik. Nou, toch nog even terug naar die stal. Want ik zit natuurlijk te bedenken, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat maken en in de toekomst ook die kribbetjes maken en zo voor iedereen die dat wil als de kerstboom weggaat. Het liefste zou ik eigenlijk nog de nos en de nezel er ook bij hebben. En ook nog de herders. En dat wordt het wel heel groot in de kamer. Hè? Dan heb je toch wel een 6 tot 8 vierkante meter in je kamer nodig. Dus ja, dan moeten we misschien toch maar wat gaan minimaliseren. Is het kerstverhaal en de stal nou heel erg anders als er geen os en geen ezel bij staan? Die kunnen we er misschien wel gewoon weglaten. De kern blijft dan toch. En de herders. Ja, er staat in de Bijbel dat de herders daar naartoe gingen, maar was dat op dat moment in de stal, als jij dat wil? Ja, misschien kunnen we de herders ook wel even weglaten. Ja, en dan de wijzen, dat zijn ook wel, ik geloof dat er 3 waren tenminste, als je al die poppetjes ziet. Dan zet je weer 3 wijzen en nemen ook veel plek in bij die stal. Dus misschien moeten we de wijzen ook wel weghalen. Trouwens, die kwamen volgens mij wel ook wat later, hè, want die gingen het huis binnen. Gingen niet de stal binnen. Maar goed, misschien moeten we Jozef en Maria ook wel weglaten. Wat hou je dan over? Wat hou je dan over? Dan hou je over Jezus. En volgens mij gaat het daarom, dat hele kerstfeest gaat over Jezus. En alles wat erbij komt is leuk en fijn en mooi en aardig. Maar we maken het heel groot, terwijl het om Jezus gaat. En Jezus is geboren uit Maria. Dus Jezus is mens geworden. Echt gewoon mens. Serieus. Even voorzichtig bij het hoofdje pakken, hè. Dus echt gewoon mens geworden. Het zal best kunnen zijn dat misschien wel een hele nacht op heeft Jozef gelopen, omdat er een boertje dwars zat. Want dat is bij mensen toch? Of boerde Jezus niet? Nou, serieus, ik wil niet rot doen hoor, maar mensen die kinderen hebben gehad, hebben regelmatig zo gedaan. Even zo, hè? Waarom? Om te kijken of hij gepoept had. Ja, maar het is een baby. Het is echt mens. Jezus is mens geworden. En misschien toen de wijzen kwamen naar een poosje. Hè, dat de eerste vraag die je dan stelt. En hoe gaat het ermee? Nou, misschien heeft Maria wel gezegd. Oh, hij heeft al 3 nachten doorgeslapen. Ja. Ja, we lachen erom en dat moeten we ook. We moeten erom lachen. Omdat het dan heel goed in ons hoofd zit dat Jezus mens geworden is. Hij is geen heilige met een aureooltje erboven. Nou ja, mens geworden. We kijken naar de Bijbel. Het leven van Jezus. Wat zie je dan? Sowieso een aantal profetieën. Hij zou aanbeden worden door koningen, dat staat in Psalmen en in Matthäus. Het zal aanbeden worden door herders, dat staat ook in de Psalmen en in Lucas. En dan een profetie die we liever niet met kerst uitspreken. Het huilen van de kinderen. Dus namelijk, toen Herodes begreep dat Jezus Futsi was, de koning die geboren zou worden, dat ze hem eigenlijk belazerd hadden, ze zijn niet terug geweest, toen besloot hij om te zeggen van, in opdracht om in Bethlehem de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar om te brengen. Dus Jezus is nog maar net geboren en er worden er in heel de omgeving de jongetjes van 2 jaar worden gedood. Nee, dat is een leuk kerstverhaal. Daar worden we vrolijk van. Halleluja. Dat is niet leuk. Maar het is wel realiteit. Dat is Jezus. Ze motten Jezus niet. Hoeveel mensen moeten Jezus niet? Ik wil Jezus niet. Weg ermee. En dan nog een profetie. De vlucht naar Egypte staat in Hosea en staat in Matthäus. Jezus is nog maar net geboren. We weten niet precies hoeveel weken, maanden oud hij was. Jozef kreeg een droom. In een droom aan Jozef verscheen een engel van de Heer en die zei, maak je gereed een vlucht met je kind en zijn moeder naar Egypte. Heel mooi vind ik het ook dat Jozef de droom krijgt. Vader van het gezin. Die krijgt de droom. En die zegt, kom op, Jezus. Het kind met zijn moeder. Jezus' leven begint als vluchteling. En als Jezus al begint als vluchteling, dan kan je gelijk al stellen dat Jezus heel veel dingen begrijpt. Jezus begrijpt jou. Want Jezus is mens geweest. En omdat hij mens geweest is, kan hij jou begrijpen. Als hij God gebleven was, dan had hij je ook begrepen, maar hij is naast je komen staan. Hij is mens geworden. Jezus die maakte dingen mee, zoals u en zoals ik. Omdat hij mens is. Opleiding van Jezus. Jezus was niet zo iemand die gelijk kon schrijven. Dat heeft hij moeten leren. En lezen heeft hij ook moeten leren. Ja, daarvoor eerst nog lopen, kruipen en lopen. Hij heeft dat allemaal moeten leren. Dat is hem niet aankomen waaien. Als mens heeft hij dat gewoon moeten leren. Ik denk wel dat het een slimme jongen was. Maar er zijn heel veel slimme jongens en meisjes. Ja, ik zeg jongens, dan kijk ik naar jou en ik zie gelijk een meisje. Ja, de meisjes ook natuurlijk. Die kunnen ook heel slim zijn. Echt wel. Soms misschien wel slimmer. Ja. Toen Jezus 12 was in de tempel, toen allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Dus op 12-jarige leeftijd was hij al heel kien. Hij had goed opgelet bij de lessen. En later in zijn leven, dan is het bij een feest, al toen het halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf daar onderricht. En Jezus waren verbaasd, de Joden waren verbaasd. Hoe weet jij dat allemaal, terwijl jij geen opleiding hebt gehad? En Jezus zei, wat ik onderwijs, heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Hij heeft de kennis van mensen, maar ook de kennis van God gekregen. Het is nu niks anders, hè? Dan denk je, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar Jezus is geboren uit Maria, maar is wel verwekt door God. Dus Jezus heeft de genen ook van Maria gekregen. Maar ook van God. Dan denk je, ja, dus Jezus was vol van God. Ja, toch? Ja. En jij dan? Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Ja, ja. Wat is het verschil dan met Jezus? Als wij de Heilige Geest, de Geest van God in ons hebben, dan zijn we toch ook zoals Jezus, mens en Geest van God. Dus onderschat jezelf niet. Je kan ook wijsheid van God krijgen, net als Jezus wijsheid van God kreeg. Door de Heilige Geest die in je woont. Ja, en het is dan wel een hele leuke wetenschap, dat als je ook met de Geest van God bent, dan zijn er ook bijzondere dingen mogelijk. Want als mensen kunnen we misschien wel een pleister plakken, maar echt genezen is voor mensen niet mogelijk. Maar God kan dat wel, door de Geest van God kunnen wij dat wel. Dus mocht je nou een feestje hebben en je komt wijn tekort, dan weet je wat je moet doen. Jezus heeft het voorgedaan, toch? Ja, en dan moeten we heel stiekem een aantal mensen lachen dan weer. Hè? Ja, dat mag, hè? Je mag lachen, hè? Want je mag lol hebben, het is heel goed. Maar het gaat erom dat je het heel goed even bedenkt, wat de mogelijkheden zijn. Dat is het eerste wonder wat beschreven staat. Ik weet niet of Jezus al eerder wonderen gedaan heeft. Zou best kunnen. Weet ik niet. Maar ik denk dat hij er wel heel voorzichtig mee omging. Niet te pas en te onpas. Ja, het leven van Jezus. Johannes de Doper is onthoofd. En Jezus liep daar rond. Hoe kan dat nou? Dan denk je, ja, ik ken helemaal niemand die onthoofd is, dus ja, ik heb daar niks mee. Nee, maar kijk nou eens even buiten jouw wereld hier in Nederland. Kijk nou eens wereldwijd hoeveel ellende er is. Mensen worden vermoord om niks. Of mensen worden vermoord omdat ze juist Jezus aanbidden. En waarom doet God dan niks? Waarom houdt God dat niet tegen? Nou, ik heb een antwoord. En dat antwoord is, ik weet het niet. Het is heel simpel. Maar ik zie wel dat Jezus ook heel zorgvuldig opging met de wonderen en de tekenen. Johannes de Doper, toch ook familie van hem, die liet hij gewoon onthoofden. Hij had de macht om dat tegen te houden. Hij heeft het niet gedaan. Dochtertje van Jairus wel, heeft hij opgewekt. Even als tegenstelling. Waarom had de dochtertje van Jairus wel en Johannes de Doper niet? Ik weet het niet. Moet ik het weten? Jezus is mens, net als jij en als ik. Ook zijn vader Jozef is overleden. We lezen daar niet van, maar we weten wel dat hij overleden is, want toen hij aan het kruis hing, heeft hij gezorgd dat Maria onderdak had. Dus Jozef was er toen niet meer. Had hij zijn vader dan niet op kunnen wekken uit die dood? Tuurlijk had hij dat gekund. Hij heeft het niet gedaan. Lazarus wel. Lazarus heeft hij uit de dood opgewekt. Maar zijn eigen vader niet. Dat is apart. Maar wel heel leerzaam. Heel leerzaam, dat het niet altijd is en overal. Er is een balans in. Jezus was blinden genezen, doven genezen, kreupelen laat hij lopen, enzovoort, 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 enzovoort. Allemaal gebeurde er. Hij had ook de verzoeking in de woestijn. Hij was mens, hij was goddelijk en hij werd verzocht in de woestijn. Ik vroeg net van, is er iemand die een engel gezien had en er was niemand. Ik denk, als ik vraag, heeft er iemand een verzoeking gehad, dat die verzoekers, dat er heel veel handen omhoog zouden gaan. Want dat is iets wat de duivel heel veel doet. Die probeert mensen kapot te maken. Die probeert ze op moeilijke situaties te krijgen. Die probeert ze te dwingen om afstand te nemen van het geloof. Dus de verzoeking in de woestijn. Jezus is ook verzocht in de woestijn. Hij weet wat dat is. Dus als jij dat meemaakt, dan zeg je waarom. Maar Jezus weet waarom dat is. Hij is daarbij. En hij kent het. Jezus was ook moe. Als ik vraag wie is er wel eens moe, dan denk ik dat iedereen zijn hand opsteekt. Jezus was ook wel eens moe. Heel moe. Dat hij in slaap viel. Jezus had ook emoties. Hij huilde. Hij was boos. En dan krijg je de grote vraag, waarom? Ook als ik de vraag aan jullie stel, hebben jullie wel eens waaroms? Ik denk dat iedereen zijn hand opsteekt. Jezus ook. Jezus staat ook waaroms. Hij staat ook beschreven. Waarom, waarom verlaat gij mij, zei hij. Terwijl hij het antwoord eigenlijk al wist. Heel vaak weten wij ook het antwoord al. En dan zeggen we toch het waarom. Oké, Jezus is mens. Na de hemelvaart krijgen we de advent en de wederkomst van Jezus. Dus de fase waarin we nu zitten. Jezus is naar de hemel gevaren en hij heeft beloofd, dus we mogen maar naar uitzien naar die komst, dus we mogen advent hebben naar zijn wederkomst. Want Jezus komt terug, dat heeft hij beloofd. En in die periode waar we nu zitten, mogen we één ding weten. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Hij had een plan, vanaf Genesis kunnen we dat lezen, hij had een plan. En dat plan loopt tot het einde en het einde is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar geen pijn is, waar geen verdriet is. Dat is mooi. Daar wil ik naar uitzien. Dat is mijn advent. Maar daarvoor gebeuren nog een aantal andere dingen. Het eerste wat nu staat te gebeuren, is de opname van de gemeente. Dat is de komst. Ik zie daar naar uit. Wanneer gaat dat gebeuren? Dat zou zomaar vandaag kunnen, want het is bewolkt. Ja. En hij komt terug op de wolken zoals hij gegaan is. Maar goed, als we dan verder denken, dat is de opname van de gemeente, de wederkomst op de Olijfberg, daar mogen we ook naar uitkijken. Misschien wel van een ander punt, maar hij komt terug, dat is beloofd, dat is in het plan van God. God heeft een plan en dat plan zien we, dat iedere keer als hij een plan heeft en dat uitlegt waarom met alle profetieën, dat het klopt. En dan mogen we uitzien naar het eeuwige leven. En denk je nou dat dat makkelijk is? We hebben gezien dat Jezus geen makkelijk leven heeft gehad. Hij is al een vluchteling begonnen en hij heeft meegemaakt wat wij mee kunnen maken. Dan heb je Paulus, nog zo eentje. Die is na Jezus. En die had het ook niet makkelijk. Nou wil ik niet stoken en rot doen en eindigen deze preek met de rottigheid, want we eindigen met vreugde. Dat kan je vasthouden, dat zit er. Maar Paulus die heeft gevangen gezeten, onschuldig. Lijfstraf heeft hij ondergaan, in doodsgevaar geweest. 5 maal met 40 min 1 slagen gekregen. 3 maal met stokslagen gestraft. 1 maal met stenen bekogeld. 3 maal schubreuk geleden. 1 keer heeft hij het etmaal op zee rondgedreven. Misschien wel op een houtje, want een reddingsboei hadden ze waarschijnlijk niet. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezocht, ik heb geploeterd, vaak zonder slaap, hongerig, dorstig, vaak zonder eten, verkleumd en zonder kleren. Dat is Paulus zijn leven. Hoi, yes, ik wil leven als Paulus. Nou, misschien mag ik iemand anders uitzoeken. Maar als je zegt, ik wil leven als Jezus, dan zou ik ook bijna zeggen, ik wil eigenlijk iemand anders uitzoeken. Want ook zijn leven was niet prettig. Maar één ding is zeker, en dat geldt voor Jezus, dat geldt voor Paulus en dat geldt voor ons allemaal. En dat moeten we vasthouden, dat is de hoop voor Gods kinderen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het komt goed. God heeft een plan, het ging verkeerd en het gaat goed komen. Dat mogen we weten. Dat mogen we weten, het gaat goed komen. En heeft hij ook nog beloofd in Matthäus, ik hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dus ik ben met jullie totdat het einde gekomen is. Hij is met ons. Dan hebben we een ster. Die hangt er. Daar heb ik nog niks over gezegd. God, die heeft de wijze, de weg naar Jezus gewezen via de ster. Denk je, waarom nou via een ster? Ja, dat was hun vak. Ze wisten alles van sterren af en ze ontdekten iets apart. Dus God gebruikte gewoon de dingen waar hun mee bezig waren om hun te wijzen. En zo mag je weten, God wijst mij de weg als ik geen uitkomst zie. Op welke manier? Je zou zeggen op Gods manier, ja, maar eigenlijk op jouw manier. God gaat geen rare dingen doen om jou de weg te wijzen. Die kijkt gewoon, oké, wie ben jij, wat doe jij? Oh, dan wijs ik jou op die manier de weg. Bij iedereen is dat weer anders. Dat is heel leuk. In Habakkuk, het Oude Testament, staat ook nog iets heel moois. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen. Dus je baan, je werk, stopt ermee. Al zal de oogst van de olijfbomen tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooi zijn, en er geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als een hinde. Hij laat mij over toppen van bergen gaan. En dan lezen we in de Bijbel heel veel vreugde. We mogen feesten, we mogen genieten, we mogen blij zijn. We mogen elkaar ondersteunen, we mogen het samen doen. We mogen samen advent richting de toekomst. En dat met elkaar. En dan heb je, hij houdt de hele wereld in zijn hand. En als je zegt, hij houdt de hele wereld in zijn hand, dan is daar een liedje van, hè? Daar is een liedje van. Wie kent dat liedje? Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hij houdt de hele wereld in zijn hand, hij houdt de hele wereld in zijn hand.